Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HNW Nieuws. Welkom bij de nieuwsitems van HNW van april 2022. Goed dat je luistert. Ik ben Lindo Prowolski en ik heb Femke Veldman aan de telefoon om de berichten te bespreken. Ha Femke.
Hoi, hoi.
Hoi. We hebben 6 nieuwsitems te bespreken en die gaan veelal over onderwerpen die met digitale zaken te maken hebben. En dat is niet toevallig, want op 8 april vindt het NHG-congres plaats. En dat gaat over digitale toepassingen in de huisartsenzorg. En het heeft als titel Poten in de klei, kop in de cloud. En Femke, jij hebt ook nog iets te vertellen hierover.
Ja, het congres zal zijn 8 april in Den Bosch. En Tessa Dijksman, Marco Krukrink en ikzelf zullen die dag ook aanwezig zijn. Dus als je vragen hebt, kom gerust. Mocht je het congres dit jaar moeten missen, dan hebben we een paar weken na het congres ook een mooi overzicht van de meeste praatjes, of van alle praatjes die op het congres gehouden zijn. Dus ook goed voor de deelnemers zelf, want helaas kan je nooit met alle sessies meedoen. Dus let op, half april, de eerste NHG-congrespodcast met praktische praktijkprikkels.
Nou, heel leuk.
Jammer dat jij er niet bij kan, Lin, maar ja. Jij hebt iets anders aan je hoofd.
Ja, ik ben lekker met verlof dan.
Ja,
lekker. Maar misschien kan ik het ook volgen digitaal, dus dat is hartstikke goed.
Ja, inderdaad.
Nou, ik ga beginnen met het eerste nieuwsitem.
Ja.
Nieuwsitem 1. Digitaal consult voor bovenste luchtweginfecties en urineweglachten. Kunnen we het eerste consult bij infectieuze bovenste luchtwegklachten en urineweglachten voortaan digitaal doen? Een Zweeds observationeel onderzoek in de eerste lijn toont aan dat 69% van de digitale consulten over deze klachten geen fysiek vervolgconsult opleverde. Maar van deze patiënten kwam bijna 20% alsnog op het spreekuur in verband met urgente klachten.
Ja, tussen maart 2016 en 2019, dus voor de COVID-pandemie, vergeleken onderzoekers het aantal fysieke vervolgconsulten bij eerste lijns patiënten na een eerste consult. Dit eerste consult was of een e-visit, dat is een chat met een onbekende dokter, of een regulier eerste spreekuurconsult, zoals we dat gewoon kennen. Hiervoor werden 1200 patiënten met bovenste luchtwegklachten geïncludeerd en 550 patiënten met urineweglachten. 2 weken na het eerste contact, exclusief de eerste 48 uur, was het aantal spreekuurconsulten na een e-visit gelijk aan het aantal na een eerste fysieke consult. Dus dat is de periode 2 weken, maar niet die eerste 48 uur. Dus dat is gelijk aan elkaar. Maar binnen die 48 uur na het eerste contact was het aantal spreekuurbezoeken wel significant verschillend. Namelijk 16% kwam op spreekuurbezoek na een e-visit en 3% kwam op spreekuur na een eerste spreekuurbezoek. Nou, en dat was dus wel significant verschillend.
Omdat de dokter, de elektronische dokter, om het zo maar te zeggen, had die patiënt alsnog uitgenodigd op basis van het e-visit consult.
Dat kwam bij de helft van de e-visits, was dat het advies van de consultdokter.
Oh ja.
En dit was met name bij respiratoire klachten.
Ja, dan ben je misschien toch iets voorzichtiger.
Ja.
Iets minder duidelijk te interpreteren. Ja.
Ja. En dan is het dus 16% komt op spreekuurconsult na de e-visit binnen die 48 uur. Maar dan vind ik 16%, dat betekent ook 84% komt niet. Dus ik vind het nog niet eens een erg hoog percentage, als
nee,
ik dat mag
zeker.
Zeggen. En dan blijkt dat de triagisten die lijken aan de e-visitgroep geen extra werk te hebben. Want het aantal telefonische contacten met de triagist binnen 2 weken na het eerste consult verschilde niet. Was allebei 8%.
Oh ja.
En dan had je bij 69% werd een zelfzorgadvies gegeven bij het e-consult. En daarvan kwamen alsnog 18% binnen 2 weken toch nog op het spreekuur.
Ja.
Ja, de conclusie was dat je na 2 dagen geen verschillen meer ziet tussen het eerste consult, was dat nou een e-visit of een fysiek consult. Maar dat zijn dus die 2 weken na het eerste contact zonder die 2 eerste dagen. Want juist bij die eerste 2 dagen komen er echt significant meer mensen naar een spreekuurconsult. Namelijk 16% na een e-visit versus 3% bij een spreekuurconsult.
Ja, het is wel interessant. Want het is wel leuk om te weten wat, ja, hoe effectief die digitale consulten zijn.
Klopt, ja. En het valt me eigenlijk niks tegen dit.
Zeker. Het is wel goed, denk ik, om te beseffen dat e-consulten op verschillende manieren kunnen worden uitgevoerd. Hè. Bij de ene praktijk is een e-consult alleen maar het sturen van een e-mail met eventueel foto. Dat is heel eenzijdig. En andere praktijken hebben een soort chatfunctie met de dokter. Of andere praktijken hebben videobellen. Nou, in dit Zweedse onderzoek gaat het ook meer over die chatfunctie. Hè. Dus heb je echt, kan je ook nog vragen terugstellen.
Ja, en dan is het voordeel, wat ik begreep uit het onderzoek, is dat je als een e-visit dokter, dat je dan al die chats een beetje zo samen open hebt staan en dat je dan meerdere dingen op één moment kan doen. Ten opzichte van als je één patiënt voor je hebt of aan de lijn hebt, ja, dan ben je echt met die patiënt bezig.
Ja.
Dus dan kan je ook niet meerdere dingen doen.
Zeker, ja.
Ja. Ja, wij hebben een eenzijdig e-consult en weer terugmailen, maar dan heb je echt altijd nog meer vragen.
Ja, vaak wel, hè? Ja, en dit soort klachten, nou wel voor urineweginfecties worden er ook wel wat vragen gesteld. Maar eigenlijk voor dit soort bovenste luchtwegklachten wil je gewoon de patiënt spreken en op basis daarvan je oordeel vellen. Of iemand wel of niet moet komen.
Ja, klopt, ja.
Nou, maar het is een goede stap in de goede richting.
Door naar nieuwsitem 2.
Complexe wondzorg kan goed door verpleegkundig specialist. Nou, er is gebrek aan bewijs voor de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de behandeling van gecompliceerde wonden binnen de eerste lijn. Dat is voor de huisarts ook een reden om wondpatiënten te verwijzen naar het ziekenhuis of een gespecialiseerd wondexpertisecentrum. Maar dat kan anders, want de behandeling van complexe wonden kan door een verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk worden uitgevoerd en dat blijkt effectief te zijn en zorgt ook voor grote patiënttevredenheid en acceptabele kosten. Nou, geweldig.
Ja. Nou, verpleegkundig specialist van een eerste lijns gezondheidscentrum in Eindhoven volgde meerdere trainingen over de behandeling van gecompliceerde wonden en nam vervolgens de complexe wondzorg in de praktijk op zich. Voor de evaluatie van deze verandering in de wondzorg verzamelden onderzoekers patiëntenkenmerken, als ook gegevens over de wond en de kosten uit het patiëntdossier. En daarna vulden patiënten een vragenlijst in over de tevredenheid van de zorg. Aan dit evaluatieonderzoek namen 25 patiënten deel met in totaal 42 wonden. De meest voorkomende wondsoorten waren traumatische wonden 24%, zweren 21% en brandwonden 14%. Het genezingspercentage van de door de verpleegkundig specialist behandelde gecompliceerde wonden was 82% met een gemiddelde behandelduur van bijna 10 weken. Bij de resterende 18% van de wonden waarbij geen genezing optrad, was de gemiddelde behandelduur maar liefst 82 weken.
Jemig.
Ja.
Dat is toch 1/5.
Ja, dat is wel bijna 20%. Ja, klopt. Het zijn ook wel de complexe wonden, hè, die naar haar toe gaan.
Ja, zeker. Ja.
In het artikel staat dat het genezingspercentage van de 82% en de gemiddelde behandelduur van 9,7 weken... beide betere cijfers waren vergeleken met eerdere studies over wondgenezing in de eerste lijn. En de gemiddelde behandelkosten bedroegen €155 voor genezen patiënten en €1200 voor patiënten bij wie geen wondgenezing optrad. Deze kosten voor niet genezende wonden die waren echt slecht te vergelijken omdat het een heel groot spreidingsgebied was. De kosten die lagen enorm uit elkaar met verschillende onderzoeken. En dan weet je ook niet wat voor wond wat is. En, dus dat was erg lastig om te vergelijken. En dan nog naar de patiënttevredenheidsscore. Die was 8,7 op een schaal van 0 tot 10. Dus dat was erg hoog.
Goeie verpleegkundige.
Nou, zeker. Dus wat ze zeggen is dat de behandeling van complexe wonden in de eerste lijn prima kan op deze manier, zoals dit project laat zien. De kosten zijn acceptabel en de patiënten waren tevreden. En bij genezende wonden waren de kosten in vergelijking met andere studies bijna 50% minder. En dus voor die niet genezende wonden was het slecht te vergelijken.
Ja.
De ervaring en het trainingsniveau van de verpleegkundig specialist zijn waarschijnlijk al hele belangrijke factoren voor het slagen van dit onderzoek. En de auteurs bevelen dan ook aan om dit punt mee te nemen, indien anderen dit succesvolle voorbeeld willen navolgen.
Ja, het klinkt heel succesvol, hè, dit. Ik denk wel dat het goed is om je te beseffen dat het natuurlijk één blijkbaar hele goede wondverpleegkundige is die dit heeft uitgevoerd. En dat natuurlijk er weinig patiënten zijn op basis waarop je deze gegevens baseert. Maar ja, het is ook wel invoelbaar, hè, dat als je gewoon een hele goede wondverpleegkundige hebt in de eerste lijn, dat je gewoon heel veel verwijzingen voorkomt. Ik merk ook dat dat je sneller verwijst bij een complexere wond. Terwijl je ook denkt, ja, als er nou echt een... als je iemand ook misschien in je team hebt, dat je sneller naar zo'n eerste lijns verpleegkundige kan verwijzen.
Zeker, die gaat eerst aan de slag.
Ja. Zeker, ja. Ja. En die kosten, dat is natuurlijk ook wel... Ja, het ligt er ook heel erg aan voor welk materiaal je kiest. En ik merk wel vaak vanuit dat kopen van al die wondbedekkers, dat kan best wel oplopen. En wordt niet door alle verzekeringen vergoed. En dat is altijd een gedoe. En soms krijgen mensen dan ineens een pakket van de apotheek mee met 10 stuks. Terwijl ze er misschien maar 2 nodig hebben. Ja, daar is ook nog wel wat in te behalen. En het is fijn als een verpleegkundige daar ook de weg in weet. Zeg maar, hoe je dat dan moet bestellen en wat. En om zo kosten te besparen.
Nou, het haalt inderdaad wel heel veel gedoe bij de huisarts weg. En één persoon die dan inderdaad dat allemaal weet, hoe je dat ook moet bestellen en weet ik wat allemaal. Maar het schijnt toch wel dat vette gaas, vette paraffinegaas, dat eigenlijk op alle wonden kan. Ja, qua kosten is dat natuurlijk wel goedkoper. En kan ik je vertellen, daar is een hele interessante podcast over in aanmaak, over labverwondingen.
Ja, inderdaad.
En die hopen we dat die begin april ook online komt.
Ja, leuk. Daar kijken we naar uit. Nieuwsitem 3. Opleving van e-health in de eerste lockdown. We hebben denk ik allemaal gemerkt dat de eerste lockdown door de COVID-pandemie zorgde voor een plotseling opleving van zorgverlening op afstand met diverse vormen van e-health. Maar hoe gaf de huisarts in Nederland vorm aan deze zorg en smaakt het ook naar meer? Een vragenlijstonderzoek tijdens de eerste COVID-19-golf wijst op het uitproberen van videoconsulten en een toename van e-consulten en online herhaalrecepten. Uit dat onderzoek blijkt dat ook slechts 1 op de 3 praktijken hun e-health-voorzieningen na de pandemie wilden doorzetten.
Ja, de onderzoekers zetten 2 vragenlijsten uit onder ruim 4000 huisartsen via de Nivel database naar het gebruik van e-health tijdens de COVID-19-epidemie. De eerste vragenlijst die is ingevuld door 1400 mensen. Die viel in de intelligente lockdown in april 2020 tijdens de piek van de COVID-besmettingen. En de tweede was in juli 2020 met 719 respondenten met minder besmettingen en een opgeheven lockdown.
Ja.
De achtergrondgegevens van de patiëntenpopulaties, zoals opleidingsniveau of leeftijd, die waren allemaal onbekend. Tijdens de lockdown in april probeerden maar liefst 64% van de responderende huisartsen voor het eerst videoconsulten uit. En dat waren met name groepspraktijken. En andere e-health werd intensiever ingezet ten opzichte van voor de lockdown, namelijk e-consulten 52%, online herhaalrecepten 68% en teleconsultaties 73%. Ja, en die e-consulten, dat is volgens mij het concept e-mail heen en weer met een vraag. Ja. En niet de e-visit zoals we die eerder bespraken met een soort chatfunctie.
Mm-hmm.
In juli steeg het toegenomen gebruik van e-consulten, teleconsulten en online herhaalrecepten licht, maar daalde het gebruik van videoconsulten en telemonitoring.
Ja.
En het is goed om te weten dat het teleconsultaties is tussen de huisarts en de specialist om hulp te vragen. En het telemonitoring is dat de patiënt met een app bijvoorbeeld bepaalde gegevens zoals bloeddruk weer terugstuurt naar de huisarts. Bloeddruk, temperatuur, kan je met de COVID ook nog wel voorstellen.
Ja.
Saturatie. En opvallend waren de percentages van de praktijken dat aangaf het toegenomen gebruik van e-health ook na de pandemie te willen voortzetten. Namelijk voor de e-consultatie was dat bijvoorbeeld 32%.
Yep.
En voor herhaalrecepten bijvoorbeeld 23%. Die wilde het echt zo voortzetten.
Yeah.
En dan was het percentage voor de telemonitoring was maar 5%, om dat vol te blijven houden. Even kijken, videoconsultatie 20%. Dus dat was meer dan ik dacht eigenlijk, want het viel mij een beetje tegen.
Ja, zeker.
Deze bevindingen tonen aan dat er een tijdelijke toename was van e-health door de coronapandemie, eerder dan een blijvende versnelling van de implementatie van e-health. Ja, ergens lijkt erop dat we het plafond wel een beetje bereikt hebben.
Ja, het liep toch wel terug, hè, weer. Ik had eigenlijk wel gedacht dat die cijfers wel ietsje hoger zouden uitvallen. Maar blijkbaar willen we toch het liefst gewoon de dokter spreken en de assistent spreken en fysiek op het spreekuur komen.
Ja, ik denk dat het goed was dat het toen gewoon supersnel allemaal ontwikkeld werd. En dat ingezet werd, dat we allemaal aan hebben mogen proeven. En nu stabiliseert het weer naar normalere cijfers, waarbij je gewoon heel veel klachten moet je gewoon zien. Moet je patiënt gewoon zien. Ja. En niet alleen via een videoconsult, want dat vond ik ook, toch ook wel een beetje lastig om eerlijk te zijn.
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Maar goed, het is wel goed dat het positieve van de COVID-pandemie is wel dat er een soort van goede stap is gezet. En de mensen die een e-consult prettig vinden, die weten hoe dat dan werkt en dat die faciliteiten er zijn. Dus nou, wie weet dat het in de toekomst toch nog wat meer wordt, maar... Ja, mijn voorkeur heeft ook gewoon om iemand te zien en te spreken. Vaak na een e-consult moet je toch iemand nog bellen. Of denk je van ja, maar dit is dit is eigenlijk niet echt geschikt voor een e-consult.
Dus, of patiënten die de dokter ongeveer dagelijks op de hoogte houden van het wel en wee. Met hele verhalen op de e-consult. Ja.
Ook een soort vervuiling van je hele medische dossier dan. Dat je echt hele verhalen krijgt. Nou ja.
Ja, dan moet je echt flink naar beneden scrollen, wil je weer bij het vorige consult komen.
Ja, dat is ook afleidend inderdaad.
Ja.
Nou, we gaan door naar nieuws item 4.
Yes. Nieuws item 4. Een groot effect, maar een hoog risico. Reflectie op veelgebruikte e-health apps. De applicaties voor e-health zijn in te delen in 3 groepen met toenemende complexiteit. Die verloopt van vooral informeren tot het actief gebruiken van foto's en data van de patiënt. Met name apps die patiëntgegevens gebruiken, kunnen een grote meerwaarde hebben voor zowel de patiënt, de huisarts als het zorgproces. Ja, maar ze brengen ook vragen en risico's met zich mee. Deze apps moeten zich dan ook eerst bewijzen voordat ze worden geïmplementeerd. Al dus het advies van Marise Kastelein. Zij is onderzoeker bij NEL in Leiden. En dat bewijs blijkt nogal eens te ontbreken, ook bij veelgebruikte apps. Daarom is het goed als huisartsen kritisch zijn als zij complexe apps willen aanbieden of inzetten in de praktijk.
In dit recent verschenen opiniestuk wordt beschreven hoe e-health applicaties in 3 groepen zijn in te delen. Groep 1 is de apps die voornamelijk informeren en monitoren en gegevens volgen eigenlijk. De tweede groep zijn apps die ook kunnen communiceren, als het ware, tussen de patiënt en de zorgverlener en andere betrokken partijen. En de derde groep is een app die ook nog patiëntgegevens verzamelt en managed en gebruikt en daar met algoritmes werkt. Waarom is dit artikel geschreven? Is het eigenlijk om de huisarts je vooral voor bewust te maken van wat houdt zo'n app in en waar moet ik op letten als ik die app gebruik? In dit stuk worden 5 veelgebruikte internationale e-health apps beschreven. We zullen ze niet allemaal bespreken, daarvoor verwijzen we naar het artikel. Maar we kunnen wel een paar voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld de eerste groep, de groep die dus alleen maar informeert. Dat is bijvoorbeeld de app thuisarts.nl. Nou, fantastisch goede website en app, maar het is eenzijdig. Nou, de tweede groep, dus de apps die ook interacteren en communiceren tussen patiënt en zorgverlener, is bijvoorbeeld een Amerikaans app dat heet Shutty, Sleep Healthy Using Internet. Dat is een soort online programma, gebruikt voor slapeloosheid. En daar zit onder andere cognitieve gedragstherapie in en een soort lifestyle coaching. Nou, dat kan je voorstellen dat het heen en weer gaat. En de derde groep, dat zijn dus de meer complexe applicaties die ook patiëntengegevens opslaan. Dat is bijvoorbeeld het van oorsprong Nederlandse dermatologische programma of de app Skin Vision. Hiermee kan je onder andere Navy controleren en volgen. En nou ja, je maakt een soort foto, een soort scan van de moedervlek en hoort van de app of het een verdachte plek is. Wat belangrijk is dat huisartsen eigenlijk al die apps wel kunnen inzetten, maar dat je heel erg moet oppassen, met name met die derde categorie. Want daar komen privacy en ethische kwesties bij kijken. Onder andere omdat dus patiëntgegevens worden opgeslagen en algoritmes worden gebruikt. Nou ja, daarnaast kunnen die apps dus ook het zorgproces beïnvloeden. Positief als negatief natuurlijk. Het kan natuurlijk betere efficiëntie teweeg brengen. En sommige algoritmes kunnen zelfs beter presteren dan een dokter in bijvoorbeeld diagnostiek. Maar ja, er zijn ook grote risico's aan. Bijvoorbeeld die skin vision. Hè? Dus als je een foto maakt van de nevus. Ja, die app vertelt je of je wel of niet naar de huisarts moet gaan. Ja, is dat wel zo betrouwbaar? Nou ja, ja. Belangrijk is dat wij als huisartsen dan weten wat zo'n app doet. En als iemand natuurlijk als iemand komt met een verwijzing via de skin app. Dat je dan ook weet wat dat inhoudt. Maar het kan ook patiënten missen. En dat is natuurlijk... die eigenlijk normaal gesproken wel gewoon met naar de huisarts zouden komen. Wat belangrijk is, is dat je je realiseert dat er een bepaald aantal eisen zijn die mogen worden gesteld aan e-health apps in het algemeen. Hè. Op basis van daarvan kan je kijken van, nou, wat is de kwaliteit? Maar dat is voor de huisarts best wel lastig om dat te doen. Ik bedoel, er zijn best wel veel van die apps en een aantal... Apps worden ook vergoed door de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld die Skin Vision app, die wordt vergoed door CZ. Hè. Dat zit in het pakket. Die werken gewoon samen. Nou, er zijn een aantal eisen, onder andere bijvoorbeeld dat je moet weten van een app van goede kwaliteit is gemaakt, bijvoorbeeld in samenwerking met patiënten. Het is wetenschappelijk onderbouwd, het is toepasbaar voor iedereen. Dat soort eisen worden er dan gesteld. Hè, en dat. Maar nogmaals, het is gewoon lastig voor de individuele huisarts om dat zelf te beoordelen. Dus de conclusie van de auteurs is dat het zinvol is om ervaring op te doen. Ja. En te realiseren in welke groep van de apps valt deze app. En is het eentje die patiëntendata ook gebruikt, zoals die derde groep? Of is het alleen een informatieve app en wat voor kwaliteit heeft dit? Dus nou ja, voor in de toekomst goed om te weten. Maar het is meer een soort bewustwordingsartikel over de achtergrond van de apps.
Ja, ik vind het wel van meerwaarde dat je inderdaad... Je moet erover nadenken, wat doet deze app? En is het een goede app? Hoe doet hij het als je het op die zoveel punten vergelijkt of beoordeelt? Maar ja, dan heb je zoveel apps en je kan het zelf niet doen. Dus waar vind je dan... Het resultaat, waar vind je eigenlijk de beoordelingen? Zijn die al gedaan? En dan beschrijft ze ook dat het via dat die beoordelingen te vinden zijn, hè, via die NEL-website, NEL.eu. Ja, en ook op websites van HNW en op het NAG zijn ook beoordelingen te vinden van apps en andere e-health tools. Dus daar kan je nog op zoeken op het moment dat je twijfelt over een bepaalde app.
Ja, dus dat is eigenlijk een hulp. Om een beetje door de boom het bos te zien.
Ja, mooi.
Zeker.
Op naar punt 5. Nieuwsitem 5.
Vrouwen prefereren niet altijd een kuur voor blaasontsteking. Nou, uit een recent preferentieonderzoek onder 833 Nederlandse vrouwen blijkt dat een groot deel van de vrouwen is bereid om bij de behandeling van een urineweginfectie af te zien van antibiotica, als zij hier theoretisch voor zouden kunnen kiezen. Want het is een preferentieonderzoek. Zij kiezen dan voor een andere behandeling, ook als die minder optimaal is, maar wel de antibiotica-resistentie kan verminderen.
De onderzoekers benaderden via sociale media volwassen vrouwen van een gemiddelde leeftijd van 44 jaar en vroegen hen een zogenoemd discreet keuze-experiment in te vullen. Hierbij kregen de vrouwen 16 theoretische scenario's voorgelegd met verschillende kenmerken over de behandeling van een urineweginfectie. De kenmerken betroffen onder andere behandelduur, tijd tot klachtenvermindering, risico op bijwerkingen of complicaties en bijdrage aan een antimicrobiële resistentie. Wat blijkt uit het onderzoek is dat de vrouwen bereid waren om een behandeling met een grotere kans op complicaties of een langere tijd tot klachtenverbetering te accepteren als dat zou kunnen helpen antimicrobiële resistentie te voorkomen.
Nou, goede burgers.
Goede burgers.
Toch?
Inderdaad. Op papier, hè?
Op papier.
Jongere vrouwen en vrouwen die eerder een urineweginfectie hadden doorgemaakt, hadden een sterkere voorkeur voor snelle symptoombestrijding vergeleken met oudere vrouwen of vrouwen zonder een urineweginfectie in de voorgeschiedenis. Ja, dat vind ik op zich wel
begrijpelijk.
Begrijpelijk, ja. Vrouwen met een laag of middelbaar opleidingsniveau vonden het minder belangrijk antimicrobiële resistentie te voorkomen dan vrouwen met een hoog opleidingsniveau. En let wel, zeggen de schrijvers, het onderzoek betreft een theoretisch keuzemodel. Het moet nog blijken of deze voorkeur ook nog geldt als de betreffende vrouw zich bij de praktijk meldt met daadwerkelijke klachten van een urineweginfectie.
Ja.
Bovendien kan werving via de sociale media hebben geleid tot een selectiebias, want vrouwen met een hoog opleidingsniveau waren bijvoorbeeld oververtegenwoordigd met 81%.
Oh ja, dat is wel veel. Ja.
Ja, dat is wel een hoog percentage. Maar toch kan deze bevinding dat veel vrouwen bereid zijn om niet direct met een antibiotica te starten, kan ons sterken om een afwachtend beleid, eventueel met pijnstilling, wel bespreekbaar te maken. Bij gezonde, niet zwangere vrouwen met een blaasontsteking kan hierop meer nadruk liggen in onze voorlichting in de spreekkamer of door de doktersassistent aan de telefoon.
Ja, nou in theorie heel leuk natuurlijk dat we allemaal tegen de antibiotica-resistentie zijn en zo min mogelijk antibiotica willen. Maar nou ja, de vraag is of je het helemaal kan extrapoleren naar de werkelijkheid.
Ik ga voortaan wel in de spreekkamer zeggen, ja, maar u zei op papier dat u het wel wilde wachten.
Ja, ik denk dat het heel. Het is natuurlijk heel lastig om daarover na te denken. Van wat zou ik doen? Ja. Wat zou ik willen als ik een blaasontsteking zou hebben? Als je nog nooit een urineweginfectie hebt gehad, dan is dat ook wel lastig voor te stellen hoor. Ik heb zelf ooit een keer een urineweginfectie gehad en dacht ook eerst, nou, ik drink het wel weg met water en cranberrysap. Nou. De volgende dag was ik echt zo blij met dat pilletje nitrofurantoïne. Dat...
Ja, en die vrouwen die behandeld zijn, die hebben doorgaans natuurlijk ook gewoon zo'n snelle respons gevoeld met het behandelen van met antibiotica.
Nou, ik was ook na één pil beter.
Ja, dus ja.
Ik heb wel de keur afgemaakt uiteraard, heel braaf, maar...
Ja.
Nee, het is echt, dat is denk ik dat daar een groot verschil ligt in mensen die het al een keer hebben gevoeld en... theoretische urineweginfectie zouden kunnen hebben. Nou, laten we door naar nieuwsitem 6.
Nieuwsitem 6. Orthostatische hypotensie door medicatie. Orthostatische hypotensie is een veel voorkomend probleem en is geassocieerd met een verhoogd risico op vallen, cardiovasculaire aandoeningen en sterfte. Gebruik van medicatie kan daarbij een rol spelen, maar vraag je af welke dan het meest? Uit een recent systematische meta-analyse blijkt dat beta-blokkers en tricyclische antidepressiva vergeleken met placebo het grootste risico op orthostatische hypotensie geven. Het advies is om bij deze medicatie extra alert te zijn.
Ja, dit is een grote review. Meer dan 250 medicijnen zijn geassocieerd met orthostatische hypotensie, maar een overzichtsonderzoek naar de mate waarin verschillende medicatiegroepen bijdragen aan orthostatische hypotensie, die ontbrak tot voor kort. Maar die is nu beschikbaar en die bespreken we hier. Dit is een overzichtsonderzoek met 69 RCT's die tussen 1970 en 2019 zijn gemaakt, waarin 9 medicatiegroepen werd vergeleken met een placebo. Er zaten ongeveer 27.000 volwassenen in. De onderzoekspopulatie waren heel divers qua leeftijd, comorbiditeit en de prevalentie van orthostatische hypotensie lag tussen de 0% en de 9%. Wat te verklaren is met de samenhang van de verschillende indicaties voor de medicatie. Nou, de belangrijkste boodschap van het onderzoek is dat beta-blokkers en tricyclische antidepressiva, onder andere dus de amitriptyline, nortriptyline en de clomipramine, die waren geassocieerd met een sterk verhoogd risico op orthostatische hypotensie. Daarnaast waren alfa-blokkers, tweede generatie antipsychotica, alfa-agonisten en SLG2, de flozine, zeg maar, de natriumglucose cotransporter remmer, die waren ook geassocieerd met orthostatische hypotensie, maar dan wel in mindere mate. Nou, opvallend is, wat je misschien niet zo zou verwachten, dat calciumkanaalblokkers, ACE-remmers, AT-antagonisten, SSRI's en alle vasodilatoren, daar kwam uit dat ze geen verhoogd risico op orthostatische hypotensie gaven. Wat belangrijk is, is dat de resultaten van de geïncludeerde onderzoeken niet zomaar met elkaar te vergelijken zijn vanwege al die verschillen in de populatie, de onderzoeksgrootte en onderzoeksopzet. Dus het is een ingewikkelde studie geweest. Belangrijkste nadeel van dit hele onderzoek is dat er heel weinig ouderen in zaten.
Ja,
dat is dus heel opvallend.
Dat is een dingetje, ja.
En ook is het onbekend of de patiënten bij gebruik van antihypertensiva normotensief waren. Nou, dat maakt nog wel wat uit. Ja. Want als je niet goed behandeld bent, dan hoef je misschien niet zo heel veel last te hebben van die orthostase. Nou ja, dan kan het natuurlijk. Ja, dat heeft gewoon invloed op de resultaten.
Ja.
En we weten ook dat onder ouderen met hypertensie de prevalentie van orthostatische hypertensie juist hoger ligt dan normotensieve ouderen. Dus dat is een belangrijk nadeel van de studie.
Ja, zeker. Ja.
Nou ja, desondanks is de conclusie om extra alert te zijn, dus bij die beta-blokkers en tricyclische antidepressiva. Nou ja, en voor de rest is het natuurlijk belangrijk. Er is een hele goede standaard NAG-standaard duizeligheid, waarin ook een groot stuk over orthostatische hypotensie staat. En ik denk dat we altijd alert moeten zijn bij patiënten met polyfarmacie, dat gewoon ook altijd blijft bestaan. En het goed moeten meten, die orthostatische hypotensie.
Ja. Ja, het is een verbazende uitslag. Ik zou nu wel meer op die tricyclische antidepressiva nog meer daarop letten.
Ja.
Maar het feit dat alle vasodilatoren geen verhoogd risico geeft, en ook de ACE-remmers en de AT2's, vind ik wel heel bijzonder eigenlijk.
Interessant, hè? Ja, vooral die vasodilatoren vind ik interessant, dat die er niet uitkomen. Maar ja, dan nog weet je dat er dus heel weinig ouderen in die studie zaten. En de vraag is of je dat dan, de mensen waarbij wij zien met orthostatische hypotensie en klachten daarbij, dat zijn over het algemeen wel ouderen met polyfarmacie. Dus belangrijk om die TCA's, voor mij, wat mij betreft, kijk, beta-blokkers, dat wist ik wel, maar die TCA's, dat ook zoveel bijwerkingen geeft, dat is wel een goeie om te weten.
Hey, en jij zei nog, er zijn bepaalde middelen die in mindere mate zijn geassocieerd met orthostatische hypotensie. Om die nog even te herhalen.
Ja, dat is onder andere de alfa-blokkers. Dus dat zijn de tamsulosine, doxazosine, alfazosine. Geven dan inderdaad ook in mindere mate orthostatische hypotensie. Dan heb je nog de tweede generatie antipsychotica. En daar valt onder andere de clozapine, dus de Leponex, de olanzapine, de Zyprexa, de ketiapine, de Seroquel en de risperidon. Dus dat, die geven dan ook in mindere mate orthostatische hypotensie.
En je noemde inderdaad al de SGLT2.
En dan ook die SGLT2.
Remmers, ja. Oké. Ja, nou, ik denk echt van meerwaarde. Blijf erop letten.
Zeker, goed om te weten.
Ja. Nou, mooi, Lynn. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van al deze nieuwsitems.
Ja, veel over digitale zorg.
Veel, ja. Ja, en ik moet zeggen, wat dan het meest blijft hangen is toch wel eigenlijk wel die onderzoeken over de meer de somatische aandoeningen.
Ja.
Over die wondzorg, dat zo'n wondverpleegkundige van aanvulling kan zijn. En het verbazende over de verschillende medicatie die wel of geen orthostatische hypotensie veroorzaken.
Ja,
dat bijzonder.
Vind ik ook.
Ja.
Sluit ik me bij aan.
Ja.
En het belang natuurlijk van de digitale ondersteuning in de huisartspraktijk. En dat ook best nog wel lastig is om dat te onderzoeken hoe effectief dat dan is.
Ja.
Dat vind ik ook wel goed om je te realiseren. Dat het ook heel vaak op basis van een gevoel is, maar dat als je het dan in wetenschap gaat uitoefenen, dat die data zijn gewoon best wel lastig om te interpreteren.
Ja. Wel verbazend om te zien dat dus echt 84% van de mensen die mee met een e-visit bespreekt van de bovenste luchtweginfecties en urineweginklachten, dat die niet meer op het spreker hoeven te komen. Het is ook wel weer leuk om daar een cijfer aan te hebben hangen.
Zeker, ja.
Ja.
Absoluut. Nou, veel plezier met het NAG-congres.
Ja, dankjewel. We hopen dat we ook mensen daar kunnen gaan zien.
Zeker. Ik ga het digitaal volgen vanuit mijn verlof.
En, leuk.
tot de volgende keer.
Ja, Lynn, dat gaat even een paar maandjes duren, denk ik. Ik
ga er even tussenuit, maar dan ben ik in de herfst er weer.
Goeie tijd.
Dank.
Doeg.
Doeg.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand.